Allereerst nog enkele mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn vandaag voor de kerk. De eerste collect voor de kerk en de tweede voor de diaconie. In het bijzonder de hulpverlening. Het is vandaag de hulpverleningszondag. In de hal van de kerk liggen er voor de kinderen een knutselwerkje dat verband heeft met de hulpverleningszondag. En de kinderen kunnen dat ook meenemen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 31, daarvan het 19e vers. Bemint de Heere, Gods gunstgenoten. De Heer die vromen hoedt en straft het trots gemoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. En wat er verder volgt, Psalm 31, vers 19. De kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 25, het 5e vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. Psalm 25, vers 5. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
schriftlezing voor deze middag vinden we in het boek van de psalmen. We lezen met elkaar psalm 2. Psalm 2 vormt de schriftlezing. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Wie in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover de schriftlezing. Deze psalm vormt ook de tekst voor de prediking. Laten wij Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Loutere goedheid, Heere. Pure goedheid van u. Dat is de reden waarom we hier samen mogen zijn rond uw woord. En met elkaar verbonden mogen zijn als gemeente rondom dat woord van u. Enkel uw goedertierenheid en trouw. En daarvoor neemt u redenen uit uzelf, Heer. Als u naar ons zou zien, dan was er geen enkele reden waarom de Bijbel hier open zou gaan. Dan was er geen enkele reden waarom ons hart nog zou kloppen en waarom we nog in het heden der genade zouden zijn. Enkel goedheid. Heren, wat maakt ons dat klein? En wij bidden van u of u dat door uw Heilige Geest ook wil geven aan ons. Maar mag het ons ook tot diepe verwondering brengen. Want die goedheid houdt u niet voor uzelf. Maar die goedheid bewoog u om naar deze aarde te komen en beweegt u om in het gewaad van het woord ook tot ons te komen. Om ons te roepen tot bekering. Om ons te bemoedigen. Om ons te vertroosten. Ja, om ons tot het leven te roepen, als wij u nog niet kennen en geestelijk dood zijn. Maar ook om het leven dat u gewerkt hebt te versterken. Enkel goedheid. En Heere, nou hebben we uw woord gelezen. Uw waarheid. Uw woorden. En ook dat, Heere, dat spreekt van uw langmoedigheid en uw trouw. Wilt u met dat woord ons vangen, opdat we aan u verbonden zouden worden? Wilt u met dat woord zo werken dat we nieuwe kracht mogen ontvangen, nieuwe moed in deze tijd waarin wij leven? Een tijd waarin zoveel aan de hand is. En we weten het. Het is al sinds de zondeval zo. En we belijden het. Het grootste probleem in deze tijd is niet de wereld om ons heen. Maar dat zijn we zelf. Maar u geeft ons uw woord. Opdat we nu verbonden zouden worden. Maar opdat we ook aan u verbonden op u zouden zien. En het van u zouden verwachten. En moed en kracht zouden ontvangen. Omdat u regeert. Omdat het u niet uit handen loopt. Niet als we denken aan ons eigen kleine leventje hier op aarde. En ook niet als we denken aan het grote wereldgebeuren. We bidden om de werking en leiding van uw Heilige Geest, opdat we dat ook zouden zien. Opdat daar het amen van het geloof op zou klinken. Want als we om ons heen kijken en wellicht ook als we in ons eigen leven blikken en dichtbij blijven, misschien in ons eigen gezin of in de familiekring, dan klinkt daar wel eens die verzuchting. Waar bent u? Waarom? En Heere, daar krijgen wij niet altijd een antwoord op. Maar wel mogen wij weten dat u regeert. Dat u vasthoudt. Dat u enkel goed bent. Ook als we een kruis moeten dragen. Heere, schenk ons uw zegen om u nochtans te vertrouwen. Schenk uw zegen aan heel de gemeente. Woon en werk in de gemeente. Op elk adres. Of wij daar nu alleen wonen. Of wij daar nu samen wonen. Of dat we daar met onze kinderen mogen wonen. En wellicht ook anderen. Heer, mag het woord centraal staan. En wilt u daar wonen. En wilt u daar werken. Geef vaders en moeders kracht en wijsheid. Vertrouwen. Op u de verbondsgod, om de kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Opdat in de gezinnen de basis gelegd mag worden. De basis voor als onze kinderen ouder worden en te maken krijgen met deze wereld en met allerlei verleiding. Dat ze staande mogen blijven, standvastig mogen zijn, geworteld en gegrond in het woord van u. En wilt u zo de opvoeding gebruiken, Heere? En wilt u ook aan hen denken die te maken hebben met pijn en verdriet, omdat kinderen andere wegen gingen of gaan? Eén woord van u is voldoende, Heere. Om een zondaar in het hart te raken, zodat hij terugkeert. En daar bidden we om. Wilt u dat wonder werken? We bidden voor hen die te maken hebben met ziekte en zorg, met rouw, met verdriet, met onbegrepen wegen, met onvervulde verlangens. We bidden ook voor de broeders van de kerkraad of u hen ook genade wil geven om de gemeente te wijden en te dienen en zo ook te leiden. Geef inzicht in de schrift, inzicht in het hart, ootmoed, wijsheid, al die dingen die ons van nature ontbreken. Maar al wat ons ontbreekt, Heere, daarvoor kunnen we toch bij u terecht. We dragen zo de gemeente aan u op. Heere, gedenk hen die hem die catechisatie geeft. Gedenk de catechisanten. Geef dat ze elkaar ook vast zullen houden in deze tijd. Maar dat ze bovenal mogen ervaren dat er van u trekkende liefde uitgaat, die ons vast wil grijpen en vast wil houden. Dat zo de gemeente bewaard mag worden in deze tijd, in deze wereld. We bidden u voor deze wereld, Heren. Een wereld in nood. Een wereld met zorg. Met problemen. Een wereld waarin zoveel mensen gedreigd, gebukt gaan onder dreiging en terreur. Waar nog steeds zoveel vluchtelingen zijn. Waar nog steeds zoveel vluchtelingen omkomen. Een wereld waar nog steeds zoveel honger is. En dan moeten we ons hoofd buigen, Heren, in ons Nederland. Als we zo bezig zijn met het coronavirus, en ergens is dat ook terecht. En hebben wij het spreken van u daarin op te merken? Maar we vergeten zo gauw de enorme welvaart. En al die voorzieningen, ook in medisch opzicht, terwijl het merendeel van de bevolking dat niet heeft en niet kent. En daarom bidden we ook, Heere, voor alle hulpverleningen binnen en buitenland die er is in deze wereld. Of u het werk van woord en daad wil zegenen. En daarmee bidden we niet alleen voor die stichting, voor die organisatie en voor de werkers van woord en daad. Maar voor allen die ook namens onze kerken of op wat voor manier dan ook. Het woord en daad hulp willen verlenen. Ja, Heere, en ook met de daad alleen. Maar dan bidden we ook of het woord niet achter zal blijven. En of u ook wil geven dat dat woord de wereld door mag gaan. En of u zendelingen en evangelisten wil aangorden met kracht. Denk aan uw vervolgde kerk. Denk aan de christenen in Israël, bij het volk van de Palestijnen. En we bidden u ook voor het volk van de Joden. Uw volk, uw verbondsvolk. Heere, maak uw beloften waar. En wilt u dat volk aan de voeten van het lam brengen. En het volk in deze tijd, in die bange tegenspoeden, bewaren door uw kracht. Heere, zie zo in genade op ons neer. We hebben geen recht dat u naar ons om zou zien, maar wij mogen zien op het volmaakte offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom bidden we u deze dingen in de naam van Hem, uw lieve Zoon, die u altijd hoort, uit genade alleen. Amen. We zingen ook uit de tweede psalm, en wel het derde vers. Psalm 2, vers 3. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hooggezag ontwringen of weerstand bieden aan mijn geduchte macht. En wat er verder volgt, Psalm 2, het derde vers. Na de preek zingen we Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het is jammer dat we altijd maar één vers zingen, anders dan hadden we het zevende ook nog kunnen zingen. Volgens mij hebben veel zondagsschoolkinderen het zevende vers geleerd. Nooddruftigen zal hij verschonen, de oudste groep, meen ik. Maar goed, dan doe je dat thuis, want thuis is het ook altijd fijn om te zingen, aan tafel, na het eten bijvoorbeeld. Nu dus het zesde vers, ja, elk der vorsten zal zich buigen. Gemeente, het is oorlog vandaag. Ja, oorlog, waar dan? Misschien denkt u aan de Russische dreiging bij Oekraïne. Nou, nee. Of de burgeroorlog in Jemen of in Syrië. Ook niet. Eigenlijk is het overal oorlog. En leven wij allemaal ook in Middelharnis hier op vijandig gebied? Jawel, als je aan de vervolgde christenen denkt in Noord-Korea, Afghanistan, in Somalië. Die leven natuurlijk op een heel bijzondere manier op vijandig gebied. Er is in deze wereld ook een ongekende haat tegen het volk van God, tegen de Joden. Het antisemitisme tiert welig of woekert voort. Maar ook in ons land wordt er oorlog gevoerd. Mensen en instellingen die opkomen voor God en voor zijn woord, die hebben het vandaag de dag nogal eens zwaar te verduren. Scholen die bijbelse normen en waarden mee willen geven, ze liggen onder vuur. Organisaties die opkomen voor het leven, denk aan Schreeuw om Leven, Eveneens. Het is oorlog. En je ziet het aan de reacties in de Tweede Kamer. Laatst toen heel dat gebeuren openbaar kwam bij The Voice of Holland. Het incestgebeuren en het seksueel misbruik. Dan wordt erop gereageerd in de Tweede Kamer. Maar dan is de toon in het begin toch wel vrij zakelijk. En als er wat is op een reformatorische school, dan worden er woorden gebruikt als misselijkmakend en walgelijk en verschrikkelijk. En dan komen de emoties naar boven. Oorlog, daardoor komt dat. En misschien is er wel iemand in de kerk die zegt, ja, u hebt de oorlog niet meegemaakt. Dan zegt u dat zo niet. Nee, inderdaad. En toch houd ik het vol. Het is oorlog. De transgender-ideologen hebben de aanval ingezet. Aangestuurd door de Verenigde Naties en de Europese Unie. Overheden en machten, zegt de Bijbel. Geestelijke boosheden in de lucht. Lang leven de LHBTIQ+. Het is oorlog. Maar gemeente, dit leven, dat is geen speeltuin. Maar dit leven is een strijdperk, zegt de Bijbel. Een renbaan. En Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Dat was in de dagen van Petrus zo. Maar dat is vandaag de dag ook zo. Er is vijandschap in deze wereld tegen God. Tegen Gods woord. Tegen de waarheid van God. Tegen het volk van God. Misschien zit er een keurig nette kerkganger, oud of jong, die zich nog niet aan de Here heeft overgegeven. Dan ben je ook nog een vijand van God. Dan verzet jij je nog tegen de Here. Het is oorlog. En oorlog, strijd, dat is een thema dat je ook in het boek van de Psalmen veel tegenkomt. David, die heel veel psalmen geschreven heeft, hij heeft nogal eens te maken met vijanden. Vijanden die strikken voor hem zetten, vijanden die hem achtervolgen, hem achterna zitten. Vijanden die hem bespotten en die zijn vertrouwen op de Here belachelijk maken. En als die strijd dan in de psalmen beschreven wordt, dan wordt in datzelfde boek, in het boek van de psalmen ook duidelijk dat de Here regeert. En dat alle vijanden en dat alle goddelozen op deze wereld eens zullen vergaan. En dat wordt meteen al benadrukt aan het begin van het psalmboek. Die psalmen zijn niet zo in de lucht gegooid en op de manier zoals ze naar beneden dwarrelden, zo zijn ze in het psalmboek terechtgekomen. Nee, die psalmen zijn heel wel bewust door de Heilige Geest ook in een bepaalde volgorde gezet. En dan begint het met psalm 1 en 2. En in die psalmen wordt benadrukt, in die eerste twee psalmen, dat de vijanden van God zullen vergaan. En dat wordt daar al gezegd met als bedoeling dat je nou verder leest in dat boek van de psalmen, psalm 3, 4, 5 tot en met 150, dan kom je aan in het heiligdom, dan blijft het halleluja over. Maar dat wordt dus in die eerste psalmen dan al geschreven met in het achterhoofd dat wanneer je dan die reis maakt en wanneer je dan al die tegenstand tegenkomt, die je ook in de psalmen tegenkomt, dat je dit niet vergeet. De Heere regeert, de Heere zorgt voor zijn volk en alle vijanden zullen vergaan. De Heer is koning en hij zal recht doen. Wel, we willen vanmiddag met Gods hulp naar die tweede psalm gaan luisteren onder het thema de Heere zal als koning recht doen. De Heere zal als koning recht doen. En we letten op drie dingen. Allereerst zien we verzet tegen de Heere. In de tweede plaats zien we de regering van de Heere. En in de derde plaats de aanbidding van de Heere. Dan klinkt er ook een oproep om de Heere te voet te vallen. Dus de Heere zal als koning recht doen, verzet tegen de Heere, de regering van de Heere en de aanbidding van de Heere. De gemeente psalm 2, dat is een psalm zonder opschrift die meteen met de deur in huis valt. Psalm is geschreven door David trouwens en gezien de inhoud is David op het hoogtepunt gekomen van zijn macht. Dat hij geschreven is door David weten we vanuit het Nieuwe Testament. Hij is op het hoogtepunt gekomen van zijn macht en dat blijkt uit die volken die hij heeft onderworpen. En die volken die hij heeft onderworpen komen in opstand. Waarom woeden de heidenen? Waarom zijn ze zo onrustig bezig met hun zondige en snode plannen? Koningen der aarde, ze stellen zich op, zegt vers 2, ze maken zich klaar voor de aanval en ze verzetten zich tegen de koning van Israël. Waarom woeden de heidenen? En waarom gaan ze zo tekeer? Waarom? Het is een vraag die natuurlijk al heel oud is. Waarom dit en waarom dat? Waarom al die moeite en zorg? In psalm 2 heeft dat waarom iets in zich van ontzetting. Hoe durven die mensen dat te doen? En wat is daar de zin van? Om te woeden, om te tieren tegen de koning van Israël. Tegen God zelf. Ze woeden tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Die gezalfde, dat is de koning van Sion, die heeft God aangesteld en gezalfd tot koning. En als vijandige volken in opstand komen tegen Gods gezalfde koning, dan komen ze daarmee in opstand tegen de Heere zelf. Maar waarom doen ze dat? Dat is toch zinloos? Woeden tegen God, in opstand komen tegen God. Waarom dienen die mensen de Heere eigenlijk niet? Is er één goede reden? Is er één goede reden te noemen om de Heere niet te dienen? Om de Heere niet lief te hebben? God is zo grenzeloos goed. En wij weten dat nog veel beter dan de mensen in de tijd van die psalm. Als we denken aan het kruis van Golgotha, waar God zijn zoon liet sterven voor goddelozen. De reden die die mensen aanvoeren vanwege dat woeden, dat staat in vers 3. Ze zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Waarom woeden ze, die heidenen, nou? Ze ervaren banden waar ze niet aan vast willen zitten en waar ze wel aan vastzitten. Banden en touwen. En dat betekent dat ze onderworpen zijn aan de koning van Israël. Gods gezalfde heeft het voor het zeggen over hen. Ze moeten wellicht belasting betalen. Elk jaar weer. En dat willen ze niet. Daar willen ze onderuit. En daarom spannen ze samen tegen de Heere, tegen zijn gezalfde. En er wordt er voor dat woord gezalfde een woord gebruikt in de Bijbel wat we allemaal wel kennen. Het is het woord Messias. En als je het woord Messias leest, dan denk je natuurlijk meteen aan de Heere Jezus. In de Griekse vertaling van Psalm 2 staat het woord Christus voor gezalfde. Het is daarom ook dat deze psalm in het Nieuwe Testament rechtstreeks op de Heer Jezus wordt toegepast. Als de kerk na Pinksteren te maken krijgt met vervolging, dan wordt er op een dag een biddag georganiseerd. Dan gaan ze in gebed. En dan wordt Psalm 2 geciteerd. Dat is mooi, hè, als je soms niet weet wat je moet bidden. Bid dan maar een psalm. Of niet dan maar. Nee, dat is heel rijk om de psalmwoorden te gebruiken in je gebed. Daar heeft God de psalmen voor gegeven. Nou, wat bidt men dan als er dreiging is? De koningen der aarde staat er in Handelingen. Handelingen 4. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan tegen de Heere en zijn gezalfde. Want in de waarheid zijn vergaderd, nee, niet tegen ons en niet slechts tegen de gemeente na Pinksteren, maar tegen uw heilig kind Jezus, die gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls. Nu dan, Heere, zie op hun dreiging, de dreiging van die heidenvolken, maar ook de dreiging van de volken Israëls, de dreiging van de Joden in die tijd. De mensen van het Sanhedrin. Ze woeden tegen Christus. En dat zit ook al in Psalm 2. Want bij alle vijandschap die er is tegen het rijk van koning David, gemeente, gaat het ten diepste om de vijandschap tegen God, die zijn zoon zou zenden in deze wereld. En de moederbelofte spreekt ervan vijandschap. Vijandschap tussen het nageslacht van de slang en het nageslacht, het zaad van de vrouw. En je ziet in heel het Oude Testament hoe de Satan de komst van dat nageslacht van de vrouw, dat zaad van de vrouw, de Heer Jezus Christus wil verhinderen. Het volk moet uitgeroeid worden in Egypte, waar de jongetjes in de Nijl gegooid worden. Tijdens de woestijnreis. Het koningshuis van Juda wordt bijna uitgemoord in de dagen van Natalia. En later in de dagen van Esther zie je hetzelfde. Maar ook in het Nieuwe Testament zie je de vijandschap als de Heer Jezus moet vluchten met zijn vader en moeder naar Egypte. Als de mensen van Nazareth van de stijl te willen werpen, als de fariseeën en de schriftgeleerden hem willen doden. Vijandschap. Vijandschap van het volk dat schreeuwt, kruisig en weg met hem. Vijandschap. Van Saulus en van Tarzan. Als hij de christenen vervolgt, als hij dreiging en moord blaast. Het is de draak uit Openbaringen 12 die de vrouw wil verslinden die het kind baart. Die het gebaarde kind wil verslinden. En die de vrouw die de woestijn in vlucht wil treiteren, wil verwoesten, de gemeente. Vijandschap in heel de geschiedenis. En dat zie je dus ook vandaag de dag. Vijandschap tegen het Joodse volk. Vijandschap tegen de christenen. Tegen Christus. De duivel gaat rond als een briesende leeuw op aarde met zijn verslindende begeerte, zijn macht, dwelmende macht. Dat zit er ten diepste achter. Vijandschap tegen God, vijandschap tegen Christus. Vijandschap tegen alles wat met God te maken heeft. Daarom woeden de heidenen. Ja, gemeente, en nu moeten we nodig een stapje naar onszelf toe natuurlijk. Ja, want dan gaat het niet alleen om de gruweldaden waar je van hoort en terreurdaden. Dingen waar christenen die vervolgd worden mee te maken hebben in deze wereld. Maar dat antichristelijke, dat zit ook hier. Gewoon in ons eigen land. Willen de mensen in Nederland aan de touwen en aan de banden van Gods wet leven. Doen wat hij zegt. En leven naar zijn wil. We hebben dat gezongen in die prachtige psalm. Loutere goedheid. Liefde koorden. Liefde touwen. Een koord is een touw. Waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zijn verbond en woorden als een schattig gadeslaan. Dus Gods geboden, Gods waarheid, dat is een liefdestouw. En wie wil daar nou aan? Als dat zo zou zijn in ons land, dan zouden er andere wetten komen, denk je niet? En dan zou het huwelijk weer een instelling worden tussen één man en één vrouw. En dan zou je nog heel veel meer voorbeelden kunnen noemen. Maar de teneur van de mensheid en ook in ons land is dit. Precies hetzelfde. Laat ons die banden verscheuren en die touwen van ons werpen. De banden van Gods woord. De touwen van Gods waarheid. Een mens wil niet aan het liefdestouw van God. Ten diepste omdat hij God niet kent en omdat hij zelf wil bepalen hoe hij leeft. Zijn leven zelf wil inrichten. Doen en laten wat hij wil. Denken wat hij wil. Uitzenden wat hij wil. Kijken naar wat hij wil. En vandaag de dag kun je ook zijn wat je maar wil. Man of vrouw. Jongen of meisje. En als je vandaag opkomt voor wat de Heere zegt in zijn woord. En voor het heilzame van Gods geboden. En dat de Heere daarin ook het goede met ons voor heeft. Ja, dat is niet van deze tijd. Dat is achterhaald. Dat wordt soms zelfs als kwetsend en als beschadigend gezien. En als liefdeloos. Als je zegt van de Bijbel zegt het anders dan dat jij wil. En dat wij vinden dat het moet. En hoe noemt Psalm 2 dat? Ijdelheid. Ijdelheid. Woeden tegen de Heer, tegen zijn gezalfde. Vijandschap. Goed, dan hebben we de wereld gezien. Dan hebben we de stap gemaakt naar ons eigen land. Maar nu naar ons eigen hart. Hoe is het daar? Wie wil er leven aan de liefdeskoorden van Gods woord en wet? Dat zijn toch geweldige touwen, gemeente. Dat is toch echt loutere, pure goedheid. Dat God zijn woord en dat God zijn wet heeft gegeven. En stel je voor dat er geen gebod was. Gij zult niet stelen. Dan kan je morgen zomaar je huis uitgaan en je auto. Auto missen. En het zesde gebod. Hij zult niet doodslaan. Als dat er niet was, dan was je leven niet zeker. En het zevende gebod. Ja, dat beschermt je huwelijk. Wat dacht je? En dat eerste gebod. Geen andere goden. Dat beschermt eigenlijk alles. Hè? Dat beschermt gewoon heel je leven, je ziel en zaligheid. Dat is toch rijk, gemeente, dat de Heere daar zijn wet heeft gegeven. Dat is zijn liefde. En wat dacht u van het andere touw? Zijn verbond en woorden, Psalm 25. Dat je gedoopt bent. Als teken van het verbond. Daarin mag je zien dat de Heere je behoud zoekt. Dat de Heere jouw redding zoekt. Want we zijn als verloren mensen geboren. Als vijanden van God. Maar de Heere legt in dat verbond een touw om je leven. Een liefdeskoord. Wat vind je daar nog aan? Heeft dat nog nooit voor verwondering gezorgd, Heere? Heere, dat u nou dat bij zo iemand wilde doen. Zo iemand als ik. Ik die de band heb doorgesneden. Ik die van nature zegt op mijn eigen schade. Nou, dat touw dat knelt me te veel. Ik wil liever vrij zijn. God wist dat al lang. En daarom legde hij in de doop. Of bevestigde hij in de doop die band die hij gelegd heeft. Helaas gemeente, heel veel kerkelijke jongeren en ouderen die willen niks van die banden en van die touwen weten. Je kiest voor het leven zonder God. En je staat nooit stil bij de doop. En bij de band van het verbond. En je hebt geen ogen om daarin de goedheid en de trouw van de Heere op te merken. Dat God in die, dat het echt liefdestouwen zijn. Liefdekoorden. Dat de Heere daarin naar je hart vraagt. En dat het zijn liefde is. Waardoor ik niet alles mag. Waardoor ik niet alles mag van de Heere wat ik eigenlijk toch wel graag zou willen. Omdat wat ik wil echt niet altijd goed voor me is. Integendeel. En ook niet goed voor anderen. Liefdestouw. Gods waarheid. Ja, heel die waarheid, hè. Niet aan tornen. Want er zijn ook christenen die zeggen, ja, het gaat om de liefde. Het gaat om de liefde. En de concrete geboden van de Heer, ja, die verdwijnen dan naar de achtergrond. Die dwaling, die kom je ook in het Nieuwe Testament al tegen. Een nieuw hart, dat kan best zonder een nieuw leven op alle fronten. Maar dat kan natuurlijk niet. Als Jezus koning is en wordt in je leven, dan wil hij heel je hart en wil hij heel je leven. Elk hoekje, elk kamertje. En als je mij lief hebt, zegt de Heer Jezus, houd me geboden. En dat liefhebben in de Bijbel is trouwens niet altijd iets van de emotie. Maar dat liefhebben in de Bijbel is vaak vooral iets van gehoorzaamheid. En dan niet omdat het moet, maar ook omdat je inleert zien dat het zo goed is. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Loutere goedheid, liefdekoorden. Wie wil er aan het touw van God? En als je nou niet aan dat liefdestouw wil van de Heere, ja, wat dan? Waar gaat dat eindigen? Verzet tegen de Heere noemt de Bijbel het. Kerkelijke jongeren en ouderen die God buiten hun leven houden, niet centraal hebben in hun leven. Psalm 2 laat zien, gemeente, dat het woeden van de heidenen en van de goddelozen, dat het kiezen van eigen wegen, alle vijandschap tegen Christus en zijn gezalfde, op wat voor manier je die vijandschap dan ook uit, heel bruut of heel kalm, dat het op niets uitloopt. Het is ijdelheid, tevergeefs. Het is in zekere zin belachelijk. En dat zien we in het tweede punt, gemeente, als we letten op de regering van God. Want de dichter die keert zijn oog van de heidenen, de heidevolken, naar de hemel, waar de Heere zit. En wat zegt hij? Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dat is wat. Misschien dat David eerst wel uit het raam van zijn paleis gekeken heeft. Wat denkt u? Daar in de verte stellen de legers zich op. Hoe zal dat gaan? Kan hij die overmacht aan? Hoe moet het? En wellicht zal het heel veel christenen ook zo vergaan. In andere landen, in Somalië, in Noord-Korea en in China. Zullen ze papa die meegenomen is door de politie ooit nog terugzien? Mijn zoon die in het werkkamp zit. Ik weet eigenlijk niet eens waar die zit. Angst, zorg, misschien hebt u dat ook wel. Angst, bezorgdheid als je denkt, in wat voor tijd groeien onze kinderen op. Je houdt je hart vast. En je vouwt ook je handen, niet waar? Ik heb vanmorgen in Nieuwpoort over Samuel gepreekt. Samuel die naar dat heiligdom gebracht werd. En daar opgroeide waar Hofni en Pinias was. Maar die kleine Samuel, hè, en Hofni en Pinias, die stalen van de offers en die deden van alles. En nog wat met de vrouwen. En het ging om halen en hebben en houden en vrouwen daar. Maar Hanna vouwde haar handen. En God bewaarde Samuel. De Heere regeert. Wij houden soms ons hart vast. En we zijn soms bezorgd. Maar in de hemel is geen bezorgdheid. In de hemel is geen enkele angst. Integendeel. Luister maar naar wat David zegt. Als hij wijst naar hem die in de hemel woont. Met dat zinnetje wordt verwezen naar de macht van God. Hij woont in de hemel. En de hemel is boven de aarde. Letterlijk en figuurlijk. Dat is de plek van waaruit geregeerd wordt. Dat is het controlecentrum. De christenen op aarde die kunnen het moeilijk hebben. En de goddeloosheid neemt toe. En de storm steekt op wat voor manier dan ook. Maar in de hemel is het stil. De Heere zit daar op de troon. En hij regeert. En het loopt hem niet uit de hand. Nooit. En dan staat er verder die in de hemel woont. Het is al zo rijk. Hij woont daar. De Heere. Hij zal lachen. En hem bespotten. Wat betekent dat, gemeente? Ja, dat houdt in dat God al die machten en krachten, al dat woede van die heidenen, helemaal niet serieus neemt. Niet dat hij niet weet dat al die heidenvolken geen erge dingen kunnen doen en geen schade kunnen aanrichten op de wereld. O, zeker, dat weet de Heere. Maar hij weet ook dat zijn koninkrijk daarmee niet zal wankelen. Hij lacht om het dwaze gedoe daar op de wereld. Ja, dat wordt belachelijk, hè? Dat klinkt een beetje plat, maar ik wil het heel eerbiedig zeggen. Het is belachelijk voor de Heere. Als hij ziet dat er op aarde mensen zijn die van hem af willen. En die nou elke seconde toch van hem afhankelijk zijn. Die mensen op aarde die van hem af willen, die zeggen weg met die touwen, weg met die wet, weg met dat woord. Die kunnen zonder zijn macht en majesteit en zijn zorg hun hart niet één klop laten geven. Die in de hemel woont zal lachen. We komen dat vaker tegen in de Bijbelgemeente, dat God lacht. Dat is best heel aangrijpend trouwens, deze tekst. Echt aangrijpend. De Heer belacht de goddeloze, Psalm 37, vers 13, want hij ziet dat zijn dag komt. De Heer lacht. Dat is anders dan ons lachen. Hè? In Noord-Korea wordt er gehuild om de christenen. Is er angst. En dat ziet God ook. Als een christen broeder of zuster onthoofd wordt, verkracht wordt. Dat ziet God ook en daar is hij niet onbewogen onder, integendeel. Hij is nabij, hij is krachtig en hulpbevonden in de benauwdheid. Maar daarbij geldt ook dit. Hij lacht. Wat denken al die mensen wel niet? Die het mes aan de keel van zo'n Christen zetten. Die de Joden aanvallen. Die kerken plat branden. Ze woeden tegen de Heere. Maar hij lacht. En gemeente, dat geldt ook van ons kabinet. Leden van de Tweede Kamer. Al die mensen die wetten steunen, die tegen Gods woord ingaan. Al die mensen die de wereld dienen, willens en wetens. Kerken die Gods woord aan de kant schuiven. En daarmee geen kerk meer kunnen zijn. Die zeggen, ja, als we die touwen van dat woord nou eens wat uitrekken bijvoorbeeld. Kerkmensen die mopperen op de overheid. En een zegje doen over vaccineren of over niet vaccineren. En die 's avonds weer rustig kunnen slapen zonder dat hun ziel geborgen is in het bloed van de Heer Jezus. Die het daarin uit kunnen houden. Lacht God? Hij ziet dat zijn koninkrijk komt. Dat het goed gaat met de kerk. Er valt nooit een christen af. Er komen er alleen maar bij. Zo is God ook, gemeente. God is liefde. Maar God is niet lievig. Hij is geen softe God. Hij is een God die het alle dagen torent over de zonde. Over het kwaad. Je leest dat in Psalm 7. En hij torent des te meer als hij zelf wordt aangetast. En als zijn woord wordt aangetast. Want dan gaat het om zijn eer. Om wie hij is. Als je aan zijn woord komt. Als je zijn wet vertrapt. Als je aan Israël komt, dan kom je aan hem. Als je aan een christen komt, dan kom je aan hem, aan zijn zoon. En dat laat God niet over zijn kant gaan. Op die zoon wijst hij trouwens in vers 6. Ik toch, zo zegt hij daar, heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ze zullen het weten wie ze aantasten, ze moeten het horen. De Heer is koning en als je aan de koning van het volk komt, dan kom je aan de Heere zelf. Maar dat zal niet baten. Die troon die valt niet om. Want op die troon zit zijn zoon. Zo werd de koning in Israël trouwens genoemd, hè? De zoon van God, David, Salomo. Maar ten diepste natuurlijk de Heere Jezus Christus. Gij zijt mijn zoon, vers 7. En hij regeert. In vers 8 staat het, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Die zoon die ontvangt een aanbod van de Heere. De einden der aarde zal de Heere hem geven. Nou, die belofte die is in de tijd van David en Salomo nooit helemaal vervuld. Maar die belofte die staat nog steeds open dus. En die zal uiteindelijk vervuld worden in de Heer Jezus Christus. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die koning zal zijn tot in eeuwigheid zoals de engel Gabriel tegen Maria zei. Van zee tot zee zal hij regeren. Hij zal als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft. Als een voetbank. En wat dat inhoudt, gemeente. Al die vijanden van God die zullen vergaan. Dat is ontzettend. De psalm spreekt ervan in vers 9. Als het gaat om Gods vijanden die nu nog woeden en die nu nog tekeer gaan. Mensen die zonder God leven, zonder Christus, binnen en buiten de kerk. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. En dat woord scepter, dat is hetzelfde woord als wat je tegenkomt in psalm 23. uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En de ijzeren scepter, dat is dezelfde als de stok van Psalm 23. Die tot troost is voor de schapen. Maar wee gebeente als je een vijand bent. Verpletteren. Als een pottenbakkersvat. Een aardenkraak. Het gebeurde in die tijd wel, gemeente, dat die psalm geschreven werd. In de omliggende wereld van het volk Israël. Dat als er een strijd gevoerd werd, dat er dan zo'n kruik werd genomen. En dat de namen van die vijanden op zo'n kruik werden geschreven. Werden gegrift. En dat die kruik dan, waarop die namen geschreven stonden, vervolgens op de grond te pletter werd gegooid. Als een soort teken, als een soort voorspelling van zo zal het gaan met de vijanden. Verpletteren als een pottenbakkersvat. Teken van toekomstig oordeel. Nou, dat zal gebeuren met Gods vijanden. Die zullen vergaan. Nee, nu nog niet. Nu nog niet. Dat is niet het einde van de psalm. En dat oordeel, dat is niet definitief in de psalm hier. Want de Heere die roept nog en de Heere die spreekt nog. Maar als je dat roepen als je neerlegt, dan zal dat gebeuren. Juist omdat je het roepen van God naast je neer hebt gelegd. In Spreuken 1 staat het. God heeft geroepen. Spreuken 1 vers 24 en volgende. God heeft geroepen. God heeft zijn hand uitgestrekt. Maar er was niemand die erop merkte. Niemand die het zag. En ze verwierpen die roepende God. En dan staat er. Zo zal ik ook in uw lieder verderf lachen. Ik zal spotten als uw vrees komt. Verwoesting, angst. Dan zullen ze tot mij roepen. Maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen me vroeg zoeken. Maar ze zullen me niet vinden. Dan krijg je in Psalm 2 nog de indruk, hè, dat die vijanden, die heidevolken zijn, die op afstand staan. Als je Spreuken 1 ernaast legt, waar het ook gaat over het lachen van God, dan zie je dat het ook over verbondskinderen gaat. Niet alleen de terroristen, maar ook de kerkmensen, die de Heer Jezus niet hebben lief gehad. Die zijn huwelijksaanzoek hebben geweigerd en hebben genegeerd. Die de banden, die loutere goedheid en die liefdekoorden niet in hun leven hebben gewild. Als ze blijven weigeren en het woord blijven verwerpen, dan zal het oordeel komen. Hij zal lachen als hun verderf komt. Ondanks het gekerm dan. Dat is ontzettend. Nog roept de Heere, welmenend, om zijn zoon te voet te vallen. En daar wijst de slot van de psalm op, de aanbidding van God. En als we dan naar het derde punt gaan, denk dan maar aan de tranen van de Heere Jezus. In plaats van aan het lachen van God. Nu dan, gij koningen, zegt de Heere, handel verstandig. Dat betekent, kom tot bezinning. Regeerders en politici en kerkmensen die zelf koning willen zijn en God niet dulden als koning in hun leven. Laat u tuchtigen. Het woord tuchtigen mag je vertalen als gezeggen. Laat je vermanen, laat je aansporen. En dan komen er drie adviezen. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Dat zijn de eerste twee. Ja, waarom dan? Ja, omdat God zo groot is. Omdat God zo vol van majesteit is. Hij is de Heere die in de hemel woont. De schepper van hemel en aarde. Hij is die God die recht heeft op ons leven. Hij is die God in wiens hand ons leven is. Elke seconde. Elke seconde dat mijn hart klopt, ben ik 100% van hem afhankelijk. Van hem dient de Heere. Verheugt u met beving. Hij is die God als die in het recht zou treden. En ga zo slaan mijn ongerechtigheden. Mijn weg zou moeten doen van voor zijn aangezicht. Maar ook die God bij wie vergeving is. Die de gouden scepter van zijn genade en van zijn liefde nog aanreikt. En dat is dan het derde advies, gemeente. Die scepter van zijn genade, die hoor je in die oproep, kus de Zoon. God legt zijn Zoon voor u neer. In de verkondiging van het woord. De prediking is bediening van de verzoening. Je zit hier niet in een toprestaurant. Maar je zit hier op een plek waar je nog iets veel rijkers opgediend krijgt. Bediening van de verzoening. God legt zijn Zoon voor u neer in de verkondiging. Als de gekruisigde, als de zaligmaker. Die in stukken geslagen wilde worden door de Vader. Al in de eeuwigheid is zijn naam geschreven op die pottenbakkerskruik. Opdat hij op Golgotha als een pottenbakkersvat verbrijzeld zou worden. En de Heer Jezus, hij is het ermee eens geweest. Uit grondeloze, onbegrijpelijke liefde. Laat mij maar gaan om uw wil te doen. Om genoegdoening te geven. Om u te verheerlijken, Vader. Kus de Zoon. Opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat. Als zijn toorn een weinig zal ontbranden. Wat betekent dat, gemeente? Kus de Zoon. Ja. In de Bijbel kom je verschillende kussen tegen. Je zou zelfs een preek kunnen houden over het kussen, over het woord kussen in de Bijbel. Je hebt de kus van de bruid en de bruidegom. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond in de binnenste kamers, zonder dat er pottenkijkers bij zijn. Maar dit is een andere kus. Het is niet de kus van de liefde. Nee, dit is de kus van de overgave. In de tijd dat deze psalm is geschreven was het gebruikelijk dat overwonnen koningen de voeten kusten van de overwinnaar. En er zijn wel schilderingen teruggevonden in die tijd waarop je dat kunt zien. Een koning zittend op een troon en een overwonnen koning helemaal plat op de grond aan de voeten van die koning om die voeten te kussen. En dat kussen, dat was een teken dat je jezelf onderwierp. Onderwierp dat je de wapens inleverde, dat je je verzet opgaf en dat je zei, al kussend, die voeten kussend, u mag met mij doen wat u wil. U bent koning, ik ben knecht. Paulus deed zoiets toen hij op weg was naar Damascus en de Heer Jezus die kwam hem tegen. En Saulus viel van zijn paard en hij bad, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hij leverde zich over. Kus de Zoon. En wat zal die Heere dan doen? Wat zal die Zoon dan doen? Zal hij dan zijn voet op je nek zetten? Nee, gemeente. Als je de voeten kust van de Zoon, dan ga je inzien hoe dwaas en hoe dom je bent geweest. Door je leven lang die touwen van dat woord van je te werpen. Dan ga je inzien hoe dom je geweest bent, hoe dwaas, om voorbij te leven aan deze Heere. En dan gaat een jongere zich wegschamen. Niet dat hij zijn ouders zoveel verdriet heeft gedaan, maar bovenal omdat hij de Heere verdriet heeft gedaan. En dan leert de Heilige Geest je er iets van, dat de zonde niet alleen erg is, omdat het niet goed is voor jezelf, maar vooral omdat het God onteert. Omdat God je zo niet bedoeld heeft. Kus de Zoon, dan wordt het een wonder. Echt een wonder voor je dat hij zijn voet niet op je nek zet. En dat hij dat rechtvaardig oordeel niet voltrekt. Kus de Zoon. Die voeten, hè? En denk dan maar aan de voeten van de Heer Jezus. Die doorboord zijn voor vijanden en terroristen en verkrachters en moordenaars een kerkmens. Voor al die mensen die leren knielen aan die voeten. Voor diegenen zijn ze doorboord. Mensen in middelharnis die de Heere zo lang lieten wachten. En aan zijn voeten gemeente, jawel, dan ga je inzien dat deze koning niet alleen de kus van de onderwerping waard is. Maar ook de kus van de liefde. En dat leer je niet altijd op dezelfde dag. Dat is trouwens ook niet de eerste betekenis, hè? Dat zagen we. De betekenis kus de zoon, dat is de kus van de onderwerping. Maar als je die aan de Heere mag geven door genade dan, dan volgt die andere kus gewis en zeker. En dat leer je niet altijd op dezelfde dag, gemeente. Maar als je aan zijn voeten leert buigen, dan wordt het toch een wonder voor je dat hij je niet wegstoot. Maar dat je dat genade ontvangen mag. En dat, omdat hij neerboog aan de vuile voeten van zondige mensen. Omdat hij stierf voor goddelozen. Omdat hij de Vader gegeven heeft waar de Vader recht op had. Zo heeft hij aan het recht voldaan. Hij heeft de Vader geëerd wat wij moesten doen, maar niet hebben gedaan. Hij heeft die banden van Gods wet gekoesterd en intact gelaten. Die loutere goedheid en die liefdekoorden. De Heer Jezus heeft dat helemaal volmaakt beleefd en ook gezegd. Heere, zo is het. Wij hadden dat moeten doen. In hem had de Vader een welbehagen. En hij deed het voor mensen. Met zonde en gebreken. En zo krijgt Gods kerk die zoon lief, gemeente. Niet alleen als die koning aan wie ze zich mag onderwerpen. Maar ook als diegene die de schuld heeft betaald. En die de Vader daarin op het hoogst heeft verheerlijkt. Kust de zoon. Ik hoop dat er in de kerk deze dienst al heel veel kussen zijn gegeven. Heb je misschien niet in de gaten gehad. Maar dat kan zomaar, hè? Of niet zomaar. En dat gebeurt thuis als je meeluistert. Dat je de zoon kust. Dat kan nog. Niemand die het ziet, maar je deed het. Met je hart, de kus van je hart. In je binnenkamer. En hij nodigt je. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Hij wil u bijeen vergaderen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeen vergadert. Hij is bewogen. Bewogen vandaag. Hebt u al gebogen, gemeente? U wordt de vrede toegeroepen. Vrede in de weg van de overgave. Hè? Dat is het. Kus de zoon. De overgave aan de Heere. Daarin ligt het behoud. Maar hoeveel tijd heb je nou nog? Hoeveel, ja, ik weet het niet. Misschien nog één dag. Misschien is dit de laatste preek. Dat kan. Misschien heb je wel eens gehoord van Alexander de Grote. Alexander de Grote was een geweldig veroveraar. En die man leefde in de 4e eeuw voor Christus. Die had heel de wereld al onderworpen. Op een duur toen had hij alle mensen onderworpen. En toen was er niks meer om te overwinnen. En toen ging het niet goed met hem. Maar goed, het is een verhaal bekend dat als Alexander de Grote een stad belegerde met zijn mannen, dat hij eerst boodschappers stuurde naar de burgemeester of naar de gemeenteraad van de stad, en dat hij dan een boodschap doorgaf van: als jullie de poort openen voor ons en jullie geven je over, dan vloeit er geen bloed. Dan wordt heel de stad gespaard. Maar houden jullie de poort dicht, dan volgt er een vreselijk offensief. Bloedig. Er zijn weinig mensen die dat bloedige offensief hebben kunnen navertellen. Maar dat bloedige offensief, dat gebeurt dan niet meteen. Want als de herauten die weigering aan Alexander en zijn mannen doorgaven, dan werd er een brandende lantaarn op een grote stok opgeheven, zichtbaar in heel de omtrek. En die brandende lantaarn betekende dat het vredesaanbod nog van kracht was. Als jullie de poort open doen, vloeit er geen bloed. Maar als die lantaarn uitdooft, omdat de olie op is, of omdat de lont op was, of wat dan ook, dan is de stad tot de ondergang gedoemd. Vanavond, vanmiddag staat er geen Alexander voor u, integendeel. Ja, er staat een koning voor u die veel machtiger en die veel groter is dan Alexander de Grote. Die strijdt tegen allen die hem vijandig gezind zijn, tegen al die mensen die hem niet willen dienen. Een koning die het recht heeft om al zijn vijanden te verdelgen. Want God kan de zonde, geen enkele zonde verdragen. Echt niet. Maar deze koning stuurt boodschappers, die rouwten, die de vrede aankondigen. En die zeggen, geef je verzet toch op en kom toch met je harde hart. Zeg het toch tegen de Heere, Heere, breek dat hart. Heere, de wereld trekt zo, maar wilt u aan de andere kant harder trekken? Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Gemeente, de fakkel van het evangelie brandt nog. En dat betekent, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Kom van je troon. En kus de zoon en vraag, Heere, komt u nou op die troon van mijn hart? Of wil je dat niet? Als je dat echt wil, dan doe je het. Je valt hem te voet en je zegt dat u kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Houdt u dan mij maar vast met die touwen van uw liefde, opdat ik niet bij u vandaan dwaal, leidt u me verder achter u aan. Kus de zoon, gemeente. Als je het vandaag niet doet. En nog even naar de preek van vanmorgen. Het ging over Samuel, maar daar had je ook die Hofni en Pinias. En Eli waarschuwde ze wel. Eli waarschuwde ze. Maar elke keer zeiden ze nee. Ja, met onze vader, met zijn... Nee. En elke keer dat ze die waarschuwing van Eli in de wind sloegen, werden hun knieën stijver. Werd het moeilijker om ze te buigen. En werd hun hart harder. En daarom, gemeente, kust de zoon vandaag. En als je dat mag doen, dan zal die Heere je ook verder leiden. Door zijn woord en geest. En dan zal hij je op zijn tijd ook verzekeren. Dat hij je koning is en jij zijn onderdaan. Van wie moeten we het nou hebben, gemeente? Als het gaat om ons behoud. Van wie moeten we het hebben als het gaat om de kerk, om de gemeente? In deze wereld. En van wie moeten al die mensen het hebben in deze wereld. Die misschien helemaal niet meer op ons netvlies staan. Maar die het zo, oh zo moeilijk hebben in deze wereld. Die zo lijden en die zo gebukt gaan onder armoede en terreur. Christenen die vervolgd worden. De mensen die ernstig ziek zijn. De wezen en de weduwen. Mensen die misbruikt zijn. Uw kinderen en kleinkinderen. Ja, als ik zo wat voorbeelden noem, dan besef ik wel dat je met een enkele zin nooit recht kan doen aan alle nood die er is. Daarom vouwen we straks onze handen, hè. Maar van wie moeten we het nou hebben, gemeente? Het laatste zinnetje van de psalm houdt het ons voor. Welzalig zijn allen die op hem betrouwen. Betrouwen. De God van genade die recht doet. Betrouwen. Wat zijn er voor mensen die betrouwen op de Heer? Dat zijn niet de mensen die het hebben en niet de mensen die het weten. En niet de mensen die het kunnen. En niet de mensen die het allemaal heel goed op een rijtje hebben. Dat zijn juist de mensen die dat niet hebben en die dat niet kunnen en die het niet hebben. En die de Heer nou nodig hebben. Heer, u moet het doen. Houdt u mij maar vast, want ik weet het niet. Betrouwen. Je mag dat woord ook vertalen met schuilen, met bescherming zoeken. Op u betrouwen, omdat ze geleerd hebben, gemeente, bij u schuilen, omdat ze geleerd hebben dat ze buiten Christus in gevaar zijn. Maar omdat ze ook gelokt zijn door het woord, met de belofte dat in Christus nog dood, nog leven ze kan scheiden van de liefde van God, die er is in Christus Jezus onze Heere. Nu dan, Gemeente, wees eens wijs. Handel verstandig. Kust de zoon. Want behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal echt werkelijk hij ten redder zijn. Amen. Hebt u toch stilletjes mee kunnen zingen met vers 7, nietwaar? Een psalm die ook heel goed past, denk ik, bij het woord van deze middag. Zullen we samen bidden? Heer in de hemel, wij zeggen uw naam ootmoedig dank voor dat grote wonder. Dat het u niet uit handen loopt. En dat u uw handen hebt uitgestrekt. Tot heling. Genezing en redding. Nog wel, Heere. Want eens zult u uw handen uitstrekken en wijzen en zeggen, gaat weg van mij. Vandaag strekt u ze uit in uw genade. Wat een wonder. En vandaag houdt u ook deze wereld en uw kerk in stand. Heren, wat een wonder. Dat mag moed geven en verwachting en hoop. Als u dat in het groot kunt doen, heren, dan kunt u dat toch ook in het klein doen. Ook bij alles wat wij niet kunnen begrijpen. En wij kunnen zo onze waarom vragen hebben. Leed, verdriet ervaren, pijn. Vanwege dingen die er zijn in ons leven of die in het verleden gebeurd zijn en die we niet weg kunnen wissen. En dan is het waar, welzalig zijn allen die op hem betrouwen. Maar dat welzalig betekent niet dat alle krommingen en alle kreukels en deuken weg zijn in dit leven. Maar dan bidden we nochtans, Heere, of we op u mogen steunen en bij u mogen schuilen. En dat we in alle dingen ook mogen ervaren dat het goed is. Als u er maar bent. In uw genade. Zie zo in genade op ons neer, Heere. We bidden voor de kinderen en de jongeren, de tieners en de jeugd, als ze weer naar school gaan deze week, behoed en bewaart u ze, leidt u ze, houdt u ze staande in deze tijd, in deze wereld. Zegen alle activiteiten die er plaats zullen vinden in de gemeente. En Heer, als het woord open mag gaan, wilt u dan geven dat het woord ook zijn kracht mag doen in het midden van de gemeente. We leggen de vacature voor u neer, Heer, en bidden of u ook de man van uw raad op uw tijd naar deze gemeente wil zenden om de herderstaf op te mogen nemen. Opdat u door mag gaan, Heere, met uw werk. En ook als dat nog lange tijd duurt, we weten het niet en we hopen het niet voor middelharnis voor de gemeente. Maar dan mogen we toch weten, uw raad zal bestaan. En u zult al uw welbehagen doen. Heere, zie zo in genade op de gemeente neer. Vergeeft u al onze zonden. Wij vragen het om Jezus' wil. Amen. Psalm 2, daarvan het laatste vers zingen we tenslotte, 2 vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.